De afgelopen weken hebben we vooral podcasts gedaan over bepaalde regio's in voetbalmanager waar je actief kunt zijn. Maar op ons forum vind je natuurlijk ook een kleine landen-challenge. De dwergen van het internationale voetbal. De kleine landjes die nooit wat bereikt hebben. Dat is natuurlijk een compleet apart verhaal. Want we hebben het wel eens over Zuid-Amerika gehad en dan kom je vaak bij de powerhouses als Brazilië of Argentinië terecht. Als je naar Azië gaat, kom je toch vaak bij de grote landen als China of Zuid-Korea terecht. Maar nu willen we het eigenlijk eens over de kleine landjes hebben. Over de Bolivia's, de Indonesiërs, de Luxemburgs en Liechtensteins van de wereld. De kleintjes, opdat wij ze niet vergeten.
De Football Managers United podcast.
Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Football Managers United podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Peter en Len, de Dally Alley en Donny van de Beek bij mijn rampzalige debuut.
Nou, mogen lekker
jullie...
dan.
Ja, dan mogen jullie zelf even uitvechten wie Dally Alley is en wie Donny van de Beek.
Ik denk dat ik voor Dally Alley ga, als je het niet erg vind.
Ja, voor mij mag je. Ik snap dat niet iedereen Ajax-sympathieën heeft.
Ik vind het niet erg om Donny te zijn hoor. Altijd ja, een zwak voor.
Oh, ik dacht dat je zei, ik ben goed in zitten tegen een vorstelijk salaris.
Nou, dat kan beter, kan ik je vertellen.
Je kunt beter zitten of je salaris kan beter?
Beide, denk ik.
Ja, kan ik meer vinden.
Nou, in dit geval hebben wij een nieuwe gast in onze podcast. Dus Peter, zou jij jezelf even willen voorstellen aan onze luisteraars?
Ja, zeker. Ik ben Peter, ik ben 32 jaar. Ik kom uit Hellevoetsluis. Bij Rotterdam, dat kun je waarschijnlijk horen dan.
Klein beetje.
Hoort een rood-wit hart bij. Dus ik ben van PSV.
Ja.
Ik speel voetbalmanager, championship manager sinds 2001, denk ik zo'n beetje. En altijd met heel veel plezier, vol overgave. En daarnaast heb ik ook nog werk en een gezin, twee kinderen, lieve vrouw. En ik werk in de haven van Rotterdam. Dus ja. Daar pas ik wel mooi met een PSV-hart.
Ik wou zeggen, is dat niet ontzettend lastig om in Rotterdam te werken in de haven en dan voor PSV te zijn?
Nou, het scheelt dat ik nu wel al 14 jaar voor hetzelfde bedrijf werk. Maar het was even lastig, tot de 10-0. Toen had ik eigenlijk altijd wel een reden om het zwijgen op te leggen.
Nee, dat geloof ik ook wel weer.
Nou wordt volgens mij PSV ook wel meer geaccepteerd in Rotterdam dan Ajax wat dat betreft.
Ja, dat blijven ze gewoon stevig als 0-20 noemen. Ja. Want het woord Ajax, dat komt op de werkvloer niet voor.
Ja, goed. Ik kan me er iets bij... Nee, ik kan me er eigenlijk helemaal niks bij voorstellen.
Nee, het is een beetje overdreven allemaal, toch?
Maar... Ach ja, het hoort erbij, zullen we maar zeggen.
Ja, precies.
Dus Peter heeft zich voorgesteld. Dan gaan we naar onze eigen save games toe.
Eigen chef.
En ik trap er heel even af met Len, want die is de wereld weer rond aan het reizen en we zijn benieuwd waar Len nu aan beland is.
Ja, wat was het? 2-3 weken geleden vertelde ik dat ik weer in Kiribati was beland, uiteraard, bij ETC. Nog steeds geen idee waar dat überhaupt voor staat. Ik heb het nog steeds niet terug kunnen vinden. Ik heb daar 4 seizoenen gezeten. In 2 seizoenen, het laatste 2 seizoenen kampioen geworden. Dus dan mag ik officieel over naar een nieuw land. En ik zit inmiddels in Guadeloupe. Daar heb je 1 competitie, dat is de Division d'Honneur. Dus het is Frans georiënteerd Guadeloupe. En ik zit daarbij, en ik denk dat Karel mij heel erg leuk gaat vinden vanaf nu, bij Arsenal.
Maar dan uit Guadeloupe.
Ze spelen ook niet in het rood, ze spelen in het groen. Dus dat is wel even net even wat anders. Ze heten officieel Arsenal Club de Petit Boer.
Oké.
Ja, ik weet niet of er ook nog een Grand Boer is, maar dit is de Petit Boer. In elk geval. Daar zit ik nu een half seizoen, zit ik daar. Stelt nog niet zo heel erg veel voor. De competitie is wel een stuk groter dan in Kiribati. Kiribati zijn 4 groepen van 8 ploegen. En daarna heb je een play-off om het kampioenschap. Hier zit je gewoon in een kampioenschap met 14 ploegen. Je speelt twee keer tegen elkaar, dus wat is het, 26 wedstrijden. Ik heb geen idee of er een play-off achteraf zit, want zover ben ik nog niet. Dat merk ik vanzelf wel. En in de regels heb ik daar ook nog niet heel veel van teruggevonden. Maar toen ik erin kwam, waren ze halverwege. Toen stonden ze op de 9e plaats. Inmiddels zijn we 6 wedstrijden verder en zijn we keurig gestegen naar plek 5. Dus al met al gaat het goed. En ik hoop binnen een seizoen of 3 hier wel de titel te kunnen pakken. En dan mag ik weer verder. Ja, het gaat aardig. Het gaat aardig. Ik speel in een leuke 3-5-2 of 5-3-2 met wingbacks en een laatste man. Nog wel met spitsen. Boe. Daar blijf ik gewoon aan vasthouden. Ja, daar ben jij geen fan van. Maar daar blijf ik gewoon lekker aan vasthouden. En dat gaat goed. 2 spitsensystemen, altijd een grote kopper en een kleine snelle daarnaast. En met die crossbasis van de wingbacks gaat het eigenlijk hartstikke goed.
Oh, dus dat stukje heb je wel van ons overgenomen.
Ja, daar heb ik goed naar geluisterd en dat heb ik een paar keer geprobeerd. En dat werkte zelfs op Kiribati en nu ook in Guadeloupe.
Hoe is het niveau dan eigenlijk in Guadeloupe? Is dat te vergelijken met de kokosnootvoetballers van Kiribati? Of is het wel iets hoger?
Nou, het is wel ietsje hoger. Al staat Guadeloupe staat ook... die hebben officieel geen FIFA-ranking, net als Kiribati. Dus die staan, wat is het, achter de 250ste plaats uit mijn hoofd. Of 225ste plaats. Het is wel iets beter georganiseerd. Dat wil zeggen dat ik speel op gras in plaats van op zand. Dus dat scheelt al. Er zijn meer dan 5 stadions op het eiland. Dus dat is ook al beter. En op Kiribati speel je allemaal op hetzelfde veld. Er staat in FM dat het een stadion is, maar het is eigenlijk gewoon een strand waar je op speelt. In het echt, ja. Dus het is wel al iets beter geregeld. Maar ja, het niveau is nog steeds dat als iemand een hogere waardering heeft dan 10 voor iets, dan ben ik al heel gelukkig.
Oké, maar dat terwijl er op zich wel volgens mij best wel wat aardige voetballers afkomstig zijn van Guadeloupe. Of in ieder geval met een Guadeloupe paspoort die ze volgens mij zelfs de Franse nationale ploeg gehaald hebben.
Ja, maar dat zijn meestal jongens die of in Frankrijk geboren zijn, of op hele jonge leeftijd daar naartoe zijn gegaan.
Zeg, dan staan we iets bij dat, was het niet William Gayas die uit die contraille afkomstig was?
Oh, dat zou best kunnen. Nee, er zijn er genoeg. Je kunt er in Frankrijk heel veel vinden. Als ik in de search ga, dan kun je heel veel Franse spelers vinden. En er spelen ook best wel wat Fransen op Guadeloupe.
Ja, Thierry Henry zie ik trouwens is ook van Guadeloupe en Martinique.
Dat is misschien wel de bekendste.
Dat was volgens mij geen hele verkeerde speler.
Nee, die kon wel iets, maar die was ook vrij snel het niveau van Guadeloupe ontstegen natuurlijk.
Alexandre Lacazette zie ik is van Guadeloupe.
Nou, misschien kan ik ze ooit een keer terughalen. Moet ik lang genoeg blijven.
Thomas Lemar. Oh, dat zijn op zich geen misselijke spelers.
Ja. Nou ja, misschien kan ik Lacazette ervan overtuigen om ook voor het Arsenal van Guadeloupe te komen spelen.
Wiltor, Lilian Thuram. Dan zou je best een aardig nationaal team. Had je best een aardig nationaal team van kunnen maken.
Ja, in het kader van deze podcast of deze aflevering zou dat best wel hebben gekund. Ja.
Kingsley Coman.
Nou, die bedoel ik.
William Gayas dus.
Ik ga die scouting eens doen.
Ja, nou. Dan waren we zo lekker bezig en dan kom je met Frank Randel. Ja,
die komt er vandaan. Die heb volgens mij ook in Trans gespeeld voor.
Dat kan ik me wel herinneren. Dat is een van de herinneringen inderdaad die ik aan Frank Randel heb. Naast het feit dat hij nog wel eens een bal uit zijn handen liet vallen.
Wat dat betreft zou hij niet meer staan bij PSV.
Of bij Ajax. Ik bedoel, als je André Onana de laatste tijd hebt zien keepen, dan denk ik, nou ja, dat kon Frank Randel ook.
Zeker.
Die liet op de Afrika Cup. Nou, laten we het ophouden dat het gebrek aan wedstrijdritme wel duidelijk werd.
Ja, pijnlijk foutje.
Hele rare.
Ja. Nou goed, aan de andere kant gunnen we hem dat op zich ook allemaal wel.
Ja.
Twee van ons omdat we niet zo heel veel met Ajax hebben. En één van ons omdat hij weggaat bij Ajax.
Ja, hij is stom.
Dus vanaf dit moment officieel seal of disapproval.
Ja.
Peter, hoe zit het bij jou, safe?
Ik heb er eigenlijk 2. En allebei sluiten ze een beetje aan op het thema van vandaag. Ik ben nu bezig met een sidegame. In Moldavië.
Oeh, dat, vet.
Heb te maken met de Dynamo Challenge van het Forum. Dus ik zit bij Dynamo Tiraspol. ben in seizoen 2. De bedoeling is een nationale prijs pakken met een Dynamo-team. En op een of andere manier laat hij de beker niet in. En de competitie kom ik Sheriff Tiraspol niet voorbij. Dus dat wordt nog een uitdaging, denk ik.
Maar wel seizoen... vet.
Ja, zeker weten. Eerste seizoen tweede geworden. En nu lijkt dat weer hetzelfde te gaan gebeuren eigenlijk. Dus dat is minder vet.
Ja, maar wat ik wel tof vind, is dat je gewoon... Ja, je hebt en een speciaal databaseje gepakt om ze überhaupt speelbaar te maken. En je durft gewoon uit die comfortzone te gaan en eens een keer voor een van die vage landen te gaan. En dat, wat mij betreft, automatisch applaus daarvoor.
Dankjewel. Ik moet zeggen, dat is eigenlijk sinds vorig jaar. Toen was ik het even helemaal zat. En toen ben ik begonnen met een Pentagon Challenge. Wel in FM Touch, want mijn computer kon er toen de tijd niet aan. Zo ben ik uit mijn comfortzone gestapt, want daarvoor was het altijd game met PSV en kijken hoe ver komen.
Ah, ik ken jouw game van vorig jaar nog wel. In ieder geval, jij deelde heel veel op het forum vorig jaar.
San Marino.
Ja, oh. Mijn god, jij ging echt, maar jij ging op een gegeven moment echt de hele wereld rond.
Ja, klopt. Ik heb dat dit jaar eigenlijk ook weer, want ik heb natuurlijk ook nog een main game lopen. Ben ik even plezier in kwijt, maar dat komt vooral omdat ik bij Man United ben aanbeland.
Oh, boe.
Ja, daar probeer ik de Pentagon Challenge en de Journeyman Challenge te combineren. Dus ik ben zonder diploma's, zonder ervaring in het vliegtuig gestapt naar Indonesië. En ben daar op het tweede niveau begonnen.
Oeh,
maar bij het illustre Badak Lampung.
Tuurlijk. Maar daar ligt het niveau ook laag. Het is iets hoger dan in Kiribati. Maar als je daar inderdaad spelers met 4 of 5 attributen boven de 10 hebt, dan denk je ook, wow, wat is dit voor een topper.
Ja, klopt. En toen kreeg ik ook de kans om een Braziliaan te halen van 1,85 meter, een centrale verdediger.
Dat is gelijk een wereldspeler.
Die liep bijna 1-op-1. Dat is fenomenaal.
Corners bij de eerste paal. Daar staat de Braziliaan. Tokkie.
Hoppatee. Ja, dus eerste seizoen kampioen geworden, gepromoveerd. Tweede seizoen gelijk weer kampioen geworden. Derde seizoen tweede geworden. Dat was een tegenvaller. Daarna weer 2 titels gepakt. En verder gegaan naar Australië.
Vet. Waarbij je, want de E-League staat er niet onbekend dat die makkelijk speelbaar is. Hoe is het je daar bevallen?
Ik moet zeggen, ik heb er wel eens eerder gespeeld. En ik vind het met de regeltjes best wel een dingetje. Maar als je het eenmaal door hebt, het niveau ligt er ook niet zo heel hoog. Dus het zijn ook 12 ploegen. Dus je kan best makkelijk kan je sprongen maken. En dat heb ik gedaan. De eerste seizoen kwam ik binnen, stonden ze laatste. Zijn we nog 1 na laatste geworden, dus applaus voor mezelf. Maar de 3 jaar daarna werden we kampioen en wonnen de play-offs.
Kijk, dat is het betere werk. Nee, wat ik me vooral kan herinneren is dat je met al die verschillende contracten zat en dat je eigenlijk een veredelde boekhouder bent in het bijhouden van zit ik wel of niet tegen mijn limieten aan. Maar
klopt.
Wat ik wel ook moet zeggen, ik vond het op zich ook wel altijd een interessante competitie. Omdat juist door die salarisrestricties zijn de ploegen best wel aan elkaar gewaagd. Het is vaak moeilijk voor een team om er langdurig bovenuit te stijgen. Juist omdat je, nou ja, zodra je contracten moet gaan verlengen, kom je weer in de knoei. En dus zit er heel veel doorgroei van spelers in. En je bent eigenlijk continu spelers en talenten aan het ontwikkelen.
Ja, klopt. Er zit een groot verloop in je spelersbestand, zeg maar. Spelers gaan vaak transfervrij weg ook, of naar Europa. Maar het biedt ook mogelijkheden om transfervrij spelers te halen. Inderdaad, met de cijfertjes een beetje te rommelen. Goed te kijken naar welke type contract je aan kan bieden. En zo hebben we ons er doorheen gesleept. En heb ik de Champions League ook gewonnen. Dat was de eerste.
De Aziatische.
Ja, vet. Die kon ik afstrepen. Ja,
knap.
En heb je dan ook nog van die marquee-spelers gehaald? Want ja, je mag dan 1 of 2 spelers buiten het salarisbudget halen. Dat zijn dan vaak wat oudere Europese of Zuid-Amerikaanse spelers. Had je daar nog een beetje een leuke naam bij zitten?
Nee, eigenlijk niet meer. Ik heb er wel naar gekeken, maar het grootste deel was niet haalbaar. Dat komt ook omdat het natuurlijk ook alweer 2027 was, dat ik daaraan was beland. En ik had geen Europese competities ingeladen aan het begin. Dus heel veel spelers die daar net buiten de boot vallen, die zaten er niet meer in. Het zijn vooral de jonge gasten geweest die ik transfervrij heb op kunnen halen bij de concurrenten. Omdat zij niet in staat waren om de juiste contracten aan te bieden. En daarmee hebben we een mooi team kunnen smeden en ja, succes gehaald.
Heel vet. En ja. Ben je vanuit Australië dan rechtstreeks doorgegaan naar Man United?
Nee. Er zit nog 1 jaar of 8 tussen. Ik ben naar Argentinië gegaan, naar Newell's Old Boys. Dat is waar een Messi in de opleiding gezeten heeft.
Ja, die schijnt wel redelijk te kunnen voetballen, heb ik gehoord.
Ja, klopt. Alleen wat ik daar aantrof was puinhoop. Dat was financieel. En ik ben er echt wel van om er wat van proberen te maken. Maar dit had je alles weggewerkt en dan deed het bestuur wat zo weer 20 miljoen in het rood.
Ai.
Dus ja, ik heb het daar maar 2 seizoenen volgehouden. En toen heb ik eigenlijk één van de regels gebroken van de Pentagon Challenge. En dat is dat ik het continent verlaten heb. Oei. Want ik ben van Argentinië naar de MLS gegaan. Naar de Portland Timbers. En dat is Noord-Amerika. Dus ja. Strikt genomen heb ik de regels gebroken.
Ja, maar wij zijn bereid om dat door de vingers te zien voor een goed verhaal. En dit is wel een goed verhaal.
Ik hoop het. Want, bij Portland stond het wel goed. Het is een hele grote club in Amerika. Veel ambitie, veel geld. Nou, het geld heb je niet altijd wat aan, hè, vanwege die rare contractregels wederom. Het draften van spelers. Maar ik heb het daar toch 4,5 jaar volgehouden. Met 3 titels. En ook in seizoen 3 de Champions League opgevolgd.
Oh, zeg maar, de Noord-Amerikaanse Champions League is eigenlijk vooral, ben ik in staat om de Mexicaanse teams te verslaan.
Ja, klopt. Dat is het. Ik heb 1 seizoen gehad. Was de halve finale bestond uit 4 Mexicaanse teams. Toen lag ik er al uit. Het seizoen dat ik won moest ik ook langs half Mexico knokken.
Precies.
En een jaar later ben ik weer uitgevlogen in de halve finale. Ook weer met 3 Mexicanen om me heen.
Ja, daarom, die Mexicanen doen het gewoon wat beter als het gaat om het aantrekken van met name Zuid-Amerikaans talent. Plus het niveau in de eigen competitie ligt voor mijn gevoel daar ietsje hoger dan in de MLS.
Nou, ik zag zelfs dat de Costa Ricaanse competitie hoger werd ingeschaald in FM.
Oh, dus, echt?
Ja, dat verbaasde me wel even. Maar we stonden derde op de ranglijst.
Al moet ik zeggen, dat in de Costa Ricaanse competitie heb je natuurlijk wel Saprissa. En voor de mensen die houden van scouten in obscure landen, ga naar Saprissa, want dan haal je zo 1 keer in de 3-4 jaar, komt er gewoon echt een enorm groot talent vandaan. En dan heb je het echt over, nou, pak een beetje niveautje Brian Ruiz, dat is niet Europese top, maar het schurkt er tegenaan op een goede dag. En dat is voor een heleboel clubs, zijn het gewoon hele leuke spelers om te halen. Maar ben je toen vanuit de Timbers, want we zijn nog steeds hier aan die 8 jaar, nee. als ik goed meegeteld heb.
Nee, na 4,5 jaar Portland de stap gemaakt naar Milaan, AC Milaan.
Ook niet verkeerd.
Die zagen het wel zitten en ik eigenlijk ook wel. Ik moet zeggen dat er een beetje spijt van. Ploeg was 8e geworden dit jaar ervoor. Had zich ternauwernood geplaatst voor de Conference League. Dus er was wel een Europese prijs om voor te spelen. In de competitie, het kwaliteitsverschil was te groot. Op Juventus staat geen maat. En ook Inter was aardig bezig geweest de laatste 10 jaar met geld te strooien. Dus dat zat er niet in. Ik ben derde geworden. Ik moet zeggen dat ik Inter nog wel voor ben gebleven. Maar dat werd ingehaald door Fiorentina. Op de laatste speeldag. Dus dat was wel pijnlijk. En toen kwam het jaar 2036 eraan. En toen dacht ik, ja, wacht eens even. Er is weer een groot toernooi in het internationale voetbal. Een EK of WK, ik weet even niet uit mijn hoofd. En dat levert meestal een leuk gedoe op qua trainers. De carousel komt dan op gang, trainers nemen ontslag, worden ontslagen. En toen kwam Real Madrid vrij. Dus ik had mijn contract ingeleverd bij Milaan. Het eindtoernooi afgewacht. En toen kwam Real Madrid. Ja, dan ga je.
Zeker. Als Real komt, dan ga je.
Ja, dus ik moet zeggen, het was echt een fenomenaal team. Ik heb er 3 jaar gezeten. En tot laat in het 3e seizoen had ik geen enkele nederlaag te noteren. Met de uitzondering van de Champions League finale in seizoen 2. Want toen werd ik geklopt door Manchester City.
Dus het is toch eindelijk gelukt.
Ja, klopt. Het is gelukt. Het grote geld. Maar ja, daarvoor, het jaar daarvoor in mijn debuutjaar had ik er wel gewonnen. Dus die kon ik ook afstrepen UEFA Champions League. En na het 3e seizoen ben ik opgestapt. Omdat het weer mislukt was in de Champions League. En in de competitie was er eigenlijk niet zoveel meer aan. Dus ik zit nu bij Man United, maar al op spijt van die stap, moet ik zeggen.
Als in, het is een club waar je geen binding mee hebt, het is te makkelijk, wat zit je in de weg?
Het is nog steeds een hele grote club. Het is een vreemdelingenlegio. Dat is wel leuk, want ik ben met de Poképlayer Challenge begonnen in het jaar 2032.
Kom je een heel eind met die vreemdelingenlegioenen, dat is waar.
Juist, Ik heb twee spitsen. Ik speel eigenlijk zonder spits. Maar voor deze moet ik een uitzondering maken, want het zijn wereldspelers. Een Zuid-Koreaan en een Oegandees. Dus wat dat betreft doe ik goede zaken.
Absoluut de moeite waard.
Ja, dus nou, ik zit nu in het eerste seizoen. Het gaat nog niet helemaal super, maar meestal heb ik even een halfjaartje nodig om erin te komen. En ik sta tweede, moet ik zeggen, uit mijn hoofd. Ja, tweede.
En ook leuk, want je hebt nou een paar keer laten vallen om een mede strikerless zeloot te treffen.
Yes.
Je blijft te zoeken, hè, Guido?
Hallo? Nou, dan ga je net doen alsof dat de reden is dat we Peter hebben uitgenodigd. Hij heeft gewoon een goed verhaal te vertellen.
Ja, dus, nee, maar als die met spitsen zou spelen, dan zou je hem ervan proberen te overtuigen om zonder spitsen te gaan spelen.
Ja, maar je hoort net dat hij successen boekt en hij stelt ze niet op, dus... Wij boeken successen, we gebruiken geen spitsen. Er zit een bepaalde logica achter, Len.
Ik blijf ze gebruiken. Ik vind ze leuk.
Ieder zijn dingetje. Maar moet je wel uitkijken wie je wel en niet leuk noemt in deze tijd. Het zijn gevaarlijke uitspraken.
Dat is waar. Ik distancieer me ervan gelijk.
Zeg, als je dadelijk nog dingen gaat roepen over balgevoel en dergelijke, dan wordt het helemaal gevaarlijk. Nee, onzin natuurlijk. Peter, heb je toevallig in je huidige save ook nog iets met internationaal management als side project erbij lopen?
Niet meer. Ik heb aan het begin, toen ik in Indonesië werkzaam was, om de reputatie te boosten, ben ik even bondscoach geweest van Indonesië ook. Maar dat ging mij wat minder goed, dacht ik. Ja.
Nou ja, ik ben er ook nog niet helemaal klaar mee. Maar nou, dan heb je gelijk het bruggetje geslagen naar mijn eigen save.
Ik wil het net zeggen.
Ik heb me met Indonesië, en ik ben inmiddels in de zomer van 2033 aanbeland, heb ik me met Indonesië geplaatst voor het WK van 2034. Ruimschoots voor, zeg maar, de deadline. Ik heb wel mijn eerste nederlaag in de WK-kwalificatie geleden. We zijn uit bij Qatar onderuit gegaan met 3-2. Gelijk erachteraan ook een 4-1 een pak slaag gekregen van Argentinië in een friendly. Waarvan ik denk, nou, we zijn er dus nog niet. Op een slechte dag kunnen we ook gewoon verliezen. En tegen ploegen als Argentinië, Brazilië, de vorige keer ook Nederland, kunnen we het gewoon zwaar hebben. Ik heb dan nog altijd die meta-strikerless tactiek van zonder überhaupt aanvallende middenvelders. Nou, die heb ik niet gebruikt tegen Argentinië, omdat ik wil kijken of we ook van eigen kracht kunnen uitgaan. En het blijkt toch dat we dat gewoon niet kunnen. Maar ja, vind je het gek? Ik speel in principe dus met een elftal vol gemankeerde eredivisiespelers. En ja, links en rechts een enkele new gen die van Europees subtopniveau is. Ja, daar kom je niet heel ver mee. Tenzij je er een geoliede machine van weet te maken. En ik zit nog steeds in die fase dat ik daaraan aan het slijpen ben en een polijsten ben. En dan maar hoop dat vlak voor een groot WK dat al mijn spelers fit blijven. Want nou, ik heb het verteld, bij het vorige WK ging ik het WK in en twee weken voor het WK zou beginnen en ik de selectie bekend moest maken, stopte Benjamin van Leer en dat was mijn eerste keeper. Nou, dat soort stunts hoop ik dan nou niet op. Wat ik wel ook leuk vind is, ik heb inmiddels een speler die het doelpuntrecord van Cristiano Ronaldo overtroffen heeft.
Oh.
In internationale wedstrijden. Dat staat real life geloof ik ergens in de 120. En ik heb Bobby Supriyadi en die is 27 en die staat al op iets meer dan 160 interland doelpunten.
Oh, wow.
Maar die mag dan ook tegen landen als de Malediven aantreden en die raffelt dan gewoon 6 of 7 in. Dat helpt wel. Dat geeft een iets wat vertekend beeld. En een ander dingetje wat ik probeer te doen met de internationale ploeg is dat ik een... zeg maar, je hebt in het internationale voetbal heb je centurions. Dat zijn spelers die 100 interlands of meer voor hun land gespeeld hebben. Nou, centurions, daar heb ik er een heel aantal van. Maar ik probeer nu eigenlijk te kijken of ik een dubbele centurion kan krijgen. Of er een speler is die ik tot aan 200 interlands kan krijgen. En de speler die op die record international is op dit moment voor Indonesië is Elkin Baggett. Dat is een bestaande speler die het spel begint in de opleiding van Ipswich Town, 18... Die heeft op zijn 18e ook gelijk zijn debuut gemaakt van Indonesië. Die staat nu op zijn 30e. Staat die op 158 interlands.
Wow.
Maar de vraag is, hoe lang houdt hij dit nog vol? En is dat voldoende om die dubbele Centurion cijfers te halen? Want dan zou hij het nog 3 of 4 jaar vol moeten houden centraal achterin. En ja, we spelen met een hoge defensieve lijn. En Beckett begint langzaam te worden. En dat is wel een dingetje. Mijn tweede stiekem hoop is, ik heb een jonge winger, die is nu pas 23, maar die heeft op zijn 16e al zijn debuut gemaakt in voor de nationale ploeg. Die staat ook nog bij mij onder contract bij Dynamo Kiev. Dat is een new gen, dus die naam zal ik je niet mee vervelen. En die staat op zijn 23e op 110 interlands al.
Zo dan.
Dus als die het nog een jaar of 5, 6, 7 volhoudt, wat best redelijk is, want dan zou die nog pas 30 zijn, zou het moeten lukken om die 200 te halen. Tenzij ik natuurlijk voor die tijd het WK gewonnen heb, want dan ga ik het zelf niet meer doen. Dan vind ik het mooi geweest. Omdat ik ook de volledige jeugdploegen van Indonesië erbij gepakt heb in de hoop om dat profiel van die landjes omhoog te krikken. Merk ik wel dat ik langzamerhand Indonesië moe begin te worden. Dus ik hoop dat de derde WK raak is, want anders dan zitten er dus weer 4 jaar bij Indonesië aan te komen. En dan heb ik voor mezelf gezegd, dan kan ik ook nog niet weg bij Dynamo Kiev. Want daar zitten een hele lading Indonesiërs. En ik moet die wel blijven managen, want anders dan loopt het bij de nationale ploeg fout. Maar als ik het WK win, ben ik ook weg bij Dynamo. Dan zit ik er eigenlijk over te denken of om de MLS in te duiken, of om misschien wel naar Australië te gaan. Of misschien mogen we tegen die tijd een thema-aflevering opnemen om te bepalen met welk team dat ik verder zal gaan. Want waarom ook niet? Ja. Dynamo Kiev ga ik jullie niet meer vervelen, want ja, alles gewonnen, la 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 la.
Maar je zegt ook dat je de jeugdteams van Indonesië doet.
Yep.
Doe je daar dan ook, daar doe je ook toernooien mee?
Ja, ik heb inmiddels 1 keer de Olympische Spelen gepakt met de onder 23 van Indonesië. Maar dan moet ik wel heel eerlijk zijn, daar zaten dus gewoon iets van 8 of 9 A-internationals ook bij de ploeg. En ja, dan op de jeugdtoernooien kom je met dat soort jongens best aardig voor de dag. Want dat zijn dan, nou ja, gemankeerde eredivisiespelers, maar in een fatsoenlijk collectief. Ik mag 3 dispensatiespelers ook nog eens een keer meenemen. Dus dat zijn dan de grote namen van de nationale ploeg. Zo'n jongens die Supriyadi, die gaat gewoon naar alle Olympische Spelen mee en die raffelt ze ook daar wel erin. En ik heb nu toevallig, ik denk volgens mij een uurtje voordat we met deze podcast begonnen zijn, heb ik het WK onder 20 gewonnen met Indonesië. Door Nederland in de finale te verslaan. Dat is een soort revanche match voor het grote WK wat ik de vorige keer in de finale heb laten liggen. Dan hoop ik eigenlijk dat het over een jaar op het echte WK ook weer gaat lukken.
Ja.
Maar ja, voor de rest, ik ben in mijn Poker Player Challenge ben ik ook weer wat verder gekomen. Ik heb de Centraal-Afrikaanse Republiek kunnen afstrepen. Ik heb de Dominicaanse Republiek kunnen afstrepen. Ik heb Oostenrijk kunnen afstrepen, Chili, Jordanië. En Zweden en Palestina moeten nog 1 wedstrijd en heb ik die ook gehad. Dus ja, het begint wel ergens op te lijken in dat opzicht. Ik geloof dat ik op iets van 75 of 76 landen zit. Met de mogelijkheid om het volgend jaar weer een aantal landen af te gaan strepen. Al denk ik eerlijk gezegd dat ik eerst ruimte in de selectie moet maken. Dat er eerst weer een aantal buitenlandse spelers de deur uit moeten. Voordat ik nieuwe spelers kan in laten stromen. Maar ja, dat was mijn save. En ik heb het bruggetje met Indonesië al geslagen. Dan heb ik ook het bruggetje naar het thema van de week, de kleine landen. It's just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. The unthinkable unfolds before our eyes. Het thema van de week. En ik denk dat ik eerst even een vraagje aan jullie ga stellen. En nou, we hebben alle 3 denk ik wel ervaring met internationaal management. Maar wat is het nou wat jullie zo leuk vinden aan het managen van zo'n klein landje? Waarom zou je het doen? Begin ik even met Len. En dan kom ik vanzelf uiteraard ook bij Peter terecht. Maar Len, waarom zou jij zo'n klein landje overnemen? Wat vind jij daar tof aan?
Nou ja, het ligt een beetje gewoon in lijn met de de spelkeuzes die ik altijd maak. Weet je, voorheen deed ik altijd de journeymans, nu een beetje de FIFA Ranking Challenge. De zoektocht naar het onbekende, dat is altijd leuk. Weet je, we hebben het al vaker gezegd, als je voetbalmanager start, wat Peter net ook in het begin aangaf, je speelde eerst je standaard spelletjes met PSV, in mijn geval de standaard spelletjes met Ajax. Als je zo'n klein landje ingaat, of je nou met een club doet of met het internationale team, het is gewoon tof omdat je ergens terecht gaat komen of ergens naartoe gaat waar je nog nooit geweest bent. Je kent de spelers niet, je kent bij internationaal management de clubs niet. Het is echt een zoektocht, dus het is echt gewoon weer een lekkere uitdaging die je jezelf kunt geven. En dat is gewoon je voetbalmanager iets dat mij altijd heel erg trekt.
Nou valt mij wel op dat jij altijd voor de landen gaat waar ik dan in mijn hoofd een zonnig strand en meisjes in die grasrokjes met cocktails in de hand bij verzin. Mr. Kiribati Guadeloupe.
Ja, nee, die landen die staan niet voor niets onderaan de FIFA-rankinglijst natuurlijk. Die hebben genoeg die andere dingen te doen.
Precies, er zijn leukere dingen om mee bezig te zijn dan de voetbal.
Ja, weet je, die vieren elke dag. Ja, kijk, die mensen die vieren elke dag een feestje. En als er geen feestje is, dan vieren ze een feestje omdat er geen feestje is. Dus ja, die houden zich met hele andere dingen bezig. Maar weet je, juist dat vind ik wel gaaf om te ontdekken. De competities, hoe werken die, de clubs. Je krijgt er een beetje, ik zie mezelf in de toekomst niet heel snel een tripje boeken naar Kiribati. Maar
niet? Huwelijksreis.
Ja, ik moet nog steeds op huwelijksreis, dus misschien is het een optie. Maar je krijgt toch wel. Voetbalmanager zorgt altijd voor een bepaalde binding met iets. Clubs die je niet kent, spelers die je niet kent. En dat gaat toch wel een beetje leven. En dat vind ik altijd wel heel gaaf aan dit soort dingen.
Ja, absoluut. En ik denk ook inderdaad dat het avontuurlijke aspect. Herken ik daar ook wel in. En hoe zit het bij jou, Peter? Wat trekt jou dan aan de exotische kleine landjes?
Ja, min of meer hetzelfde. Het is ten eerste iets opbouwen wat heel klein begint en waar je dan toch redelijk groot kan krijgen. Dat is echt heel gaaf. Daar leef ik voor. Dat deed ik met PSV, maakte ik voor de Champions League winnaar van. En met andere clubs, grotere clubs, nog grotere prestaties. Maar met zo'n klein clubje of een klein landje. Ja, dat is echt kicken als het dan een keer lukt.
Inderdaad, want je bent dan ook de eerste. Je bent, je wordt een soort gelijk een legende daar.
Ja, het is. Ik heb in 21 met San Marino tweede ronde EK gehaald. En met de club kwartfinales van de Champions League. En daar bouw je gewoon 15, 20 jaar naartoe. En dat is dan geeft zo'n kick als je dan zo dichtbij echt succes ben.
Absoluut. Dan zou er in elk dorp van San Marino zo'n standbeeld van je staan als je dat voor elkaar kreeg.
Ja, wie weet. Het gevoel waar je dan krijgt is gewoon gaaf. En het is ook met wat Lennart ook aanhaalt, je standaard games, je koopt je standaard spelers, je doet je standaard ding, je breidt je faciliteiten uit, je groeit langzaam. Ja, dit is gewoon echt iets compleet nieuws. En door er ook gewoon uitdagingen in te houden, door te zeggen van joh, ik wil op elk continent komen, of zoals Len doet met die FIFA Ranking Challenge. Ja, dan blijf je uren bezig. Joh.
Ja, dat is absoluut iets wat ik ook herken. Zeker als je, omdat je met een klein landje speelt, je kunt niet kopen wat je nodig hebt. Als jij bij een beet in Brazilië zit, je trekt gewoon een koekblik en spelers open. Oké, mijn eerste linksback is geblesseerd, maar er zijn dan er gewoon nog 15 die je kunt oproepen, zonder dat je er enorm veel slechter van wordt. En je hebt zelf het niveau van de Indonesische competitie een beetje gezien. Als daar een speler wegvalt, dan moet je eens gaan kijken, wie heeft er nog meer twee benen en is in staat om een bal over 10 meter bij een teamgenoot in de voeten te spelen. Heb ik er daar nog één of twee van? Oké, dan gaan we het eens proberen. En met name als het dan een speler uit Europa is die wegvalt en je moet het gaan vervangen door een lokale jongen. Het is wel een stukje kwaliteitsverlies wat je dan meemaakt.
Ja, gelukkig zijn de tegenstanders die je treft, die kunnen er ook vaak geen kloten van, dus wat dat betreft.
Ja, dat zeg je nou, hè. Totdat je met Indonesië moet aantreden tegen Japan. En ja, dat is een ander verhaal. Die komen met allemaal spelers die in Europa zitten. En dan krijg je een pak slaag, hoor.
Ja, nee, kijk, je zit natuurlijk in het internationale, dan kom je dat wel wat vaker tegen, ja.
Ja, als je maar ver genoeg komt in de kwalificaties, dan kom je dat soort ploegen tegen. En klopt, als je tegen de Malediven of Myanmar moet of dat soort landen, dan is het inderdaad ja, een turkey shoot. Van laten we eens kijken hoeveel ballen dat we er vandaag in geracht krijgen. Maar dan krijg je van die toestanden als, wat was dat toen? Australië tegen Amerikaans Samoa met die 32-0.
Oh ja, ja, ja. Ja.
Dat was die ene wedstrijd waarin Archie Thompson een hele goede spits leek.
Ja.
Dat dacht Hiddink ook even, ja. Nee, ja, want toen naar PSV.
Maar dat was volgens mij echt alleen omdat hij ook bondscoach was en dacht die jongen moet fit worden voor het WK. Je maakt me niet wijs dat hij serieus gedacht heeft dat Thompson een sportieve aanwinst zou zijn.
Je weet het niet, maar het leek nergens op.
Nee, ik bedoel, die jongen zou het bij jong PSV nog moeilijk hebben gehad in de keukenkampioendivisie. Sorry, dat zal toen nog hetzelfde. Ik denk dat het toen zelfs nog de eerste divisie geweest is. Dan hadden ze nog niet die moeilijke namen.
Die belofte teams al niet in het tweede niveau.
Ik weet wel dat Fortuna toen op het tweede niveau speelde, maar dat hebben ze sowieso heel lang gedaan. En als we zo doorgaan, volgend jaar ook weer.
Het is niet te hopen voor je.
Ja, aan de andere kant dan kan ik weer gewoon lekker op vrijdagavond gaan. Dan hoef ik het niet moeilijk te doen met spelen we zaterdagavond, spelen we zondagmiddag. Wanneer spelen we? Dan moet je daar je sociale agenda weer op aanpassen. Gewoon vrijdagavond. Lekker makkelijk. Alle wedstrijden beginnen om 8:00. Lekker makkelijk. En de rij voor het bier is kleiner.
Ja, ook niet onbelangrijk.
Niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk. Maar ik denk, kort samengevat, we doen het dus eigenlijk omdat we die zucht hebben naar dat avontuurlijke. We willen eens een keer ergens gaan waar andere mensen niet zo 1, 2, 3 komen. We willen onszelf uitdagen. Want ja, een klein land manager is gewoon een stuk lastiger. Je hebt niet een enorm achterland om uit te kiezen. En je kunt ook niet kopen wat je nodig hebt. Je zult het moeten doen met wat je hebt. Maar ja, het volgende waar we naartoe gaan, en ik pak even het bruggetje wat Peter al geslagen had. De dingen waar je op moet letten. En ik denk dat ik ga het voorzetje gewoon even aan Peter geven, dat hij hem nog eens een keer opnieuw kan inkoppen. Maar wat is het belangrijkste wat je moet doen als bondscoach van zo'n klein kloterlandje? Dan moet je vooral
Scouten. Het scouten als een motherfucker. Het is echt, dat is echt doel 1, alles in kaart brengen, weten wat je voor vlees in de kuip hebt. Het is heel veel kwantiteit, weinig kwaliteit, maar juist door alles goed in kaart te brengen, kan je met kleine verschillen, kan je het grote verschil maken op het veld.
Precies, en zeker omdat je dus in een competitie zit waar je vaak geen hond kent. Ik bedoel, ik noem eens wat, ik blijf even op Indonesië terugvallen. Er zijn misschien 500 spelers die Supriyadi heten vanachter. En jij moet net die goede eruit weten te pikken. Dus scouten is wel een dingetje. Je national pool is wel echt je grote vriendje.
Ja, en absoluut.
Daar ga je gewoon echt iedere speler waarvan je denkt, nou, dat zou wel eens wat kunnen worden, die gaat de national pool in. Want ja, je probeert er wat van te maken en dan heb je gewoon die namen nodig. En dan heb je inderdaad je kwantiteit nodig.
Is het nou eigenlijk zo dat elk jaar die national pool automatisch gevuld wordt met Nugents? Of
nee,
dat mag je zelf doen.
Dat moet je zelf doen, hè? Ja. Dat, ja. Vind ik dus echt weer zo'n stomzinnig iets van voetbalmanager.
Maar je kan wel je zoekfilter gebruiken natuurlijk.
Precies. Ja, nee, tuurlijk. Dat werkt wel. Maar dat internationale scouten in voetbalmanager, dat vind ik altijd nog steeds zo idioot.
Ja, maar dat is denk ik wel waarom je zeg maar ook als bondscoach scouts kunt aanstellen. Die pleur je erop uit en dan zeg je gewoon, nou kom maar eens terug met alles wat een klein beetje PA heeft.
Ja, en dat
omdat je ze niet hoeft te kopen, boeit de rest je niet. Ze hoeven alleen maar op zoek te gaan naar iemand die min of meer tegen een bal kan trappen. En nogmaals, als jij bondscoach bent van, weet ik veel, pak Frankrijk dan. En je gaat op zoek naar een nieuwe centrumverdediger. Daar hoef je je scouts niet voor te gebruiken. Dan kijk je gewoon, nou wie speelt er een beetje bij een fatsoenlijke club. Zal het dan, nou, ik noem maar eens wat. Als jij bij Real Madrid onder contract staat, dan zul je wel redelijk tegen een bal kunnen trappen. Je bent de centrumverdediger, je bent Frans. Oké, laten we jou maar eens een keer oproepen dan.
Ja.
En nou, zo werkt het niet als je bij, pak, nou, ik heb in het verleden ook wel eens met Liechtenstein gemanaged. Zo werkt het niet. Je gaat niet kijken, oh, je staat onder contract bij een club in Liechtenstein. Ja, dan zul je wel, oh, dat is een grote club in Liechtenstein. Ja, dan zul je wel kunnen voetballen. nee. En Peter zal dat vast kunnen beamen voor zijn San Marino Challenge. Als je bij een club in San Marino onder contract staat, betekent dat niet ook per definitie dat je kunt voetballen?
Nee, dat is echt waardeloos niveau bij vlagen. Of zeg maar grotendeels eigenlijk. En soms was ik gewoon al blij als ik überhaupt iemand had die wist wat het was om linksback te spelen bijvoorbeeld. Dat is echt, daar gebruikte ik mijn eigen ploeg voor, gewoon om spelers echt om te trainen voor de nationale ploeg.
En dan hebben we het over de linksback ook nog. Dat is al de kneusjespositie van het voetbal. Daar zet je al die jongens neer die eigenlijk gewoon... Het is leuk dat ze er zijn elke zaterdag of zondag, maar ja, je moet er
ja, klopt.
Mee.
Gewoon jongens die bij mijn team eigenlijk buiten de boot vallen. Maar daardoor wel bij het nationale team in de basis spelen. Het is echt ongelooflijk eigenlijk, maar zo is het niveau daar.
Dus scouten, dames en heren, yes. Scouten. En ja, we gaan even voor een controversieel onderwerp, want zo zijn wij. De Dynamic Youth Ratings.
Ja, grote nieuwe feature, hè, dit jaar.
Ja, of ja, niet?
De feature. Ja, jullie kunnen dat niet zien als luisteraars, maar ik maak aanhalingstekens met mijn vingers. Ja. Feature.
Hij is groot aangekondigd in elk geval. Daar zijn ze ook altijd goed in.
Hypen, hè? Ja. De hype train. Toet toet. Ja,
nou, hij werkt niet.
In ieder geval niet zoals wij denken dat hij zou werken.
Niet zoals we hadden gehoopt.
Want ik ben heel eerlijk, ik had stiekem het idee van, oh, dit is zo vet. Want dan kan ik, zeker omdat ik een lange termijn gamer ben, dan kan ik een land dus ook echt laten doorgroeien.
Maar dat kan en dus ik, niet.
Nou, ik heb 13 seizoenen gespeeld. Ik begin aan het 13e seizoen. En laat ik even heel eerlijk zijn. En, ik had niet het idee dat Indonesië een wereldmacht in het voetbal zou worden. Ik had niet het idee dat we Brazilië naar de kroon zouden gaan steken in de hoeveelheid talent die we voortbrengen. Die verwachting had ik al niet. Ik had meer gedacht van, nou, de youth rating van Indonesië is 56. En in 10 jaar tijd kan ik hem misschien naar 60 brengen. Dat ik hem een klein beetje omhoog til.
Ja.
Had mij reëel geleken. En ik zal ook aangeven wat ik verwacht had dat ik daarvoor moest doen. Ik denk, nou, om dat te kunnen doen, moet ik met de nationale ploeg succes boeken. En ik moet het niveau van de nationale competitie omhoog tillen. Op de een of andere manier. Ja. Nou, ik heb dat geprobeerd te doen. Ik ben bondscoach geworden en de nationale competitie heb ik sterker gemaakt door met Dynamo Kiev miljoenen in de Indonesische competitie te pompen. Door elke veelbelovende new gen aan 10 keer de marktwaarde op te kopen. Met het idee, die ploegen investeren dat dan in hun faciliteiten. Daar komen dan weer meer talentvolle new gens uit voort. En het is niet zo dat Dynamo Kiev moeilijk doet om een miljoentje meer of minder in de fase waar ik ben aanbeland. Dus er zat wel echt een hele gedachtegang achter. En als ik dan vervolgens kijk naar, nou ja, ik ben 13 seizoenen verder. Ik heb een WK-finale gehaald met Indonesië. Het niveau van de nationale competitie is omhoog gegaan. Want er komen meer talentvolle new gens door dan voorheen. Alleen, lijkt een soort cap op te zitten. Het zijn allemaal onderkantje eredivisie, bovenkantje keukenkampioendivisie-achtige spelers. Maar voor mijn gevoel is dat niet anders dan dat het er altijd geweest is. Alleen de hoeveelheid spelers is ietsjes gestegen, maar de kwaliteit van de spelers is gelijk gebleven. Nou, en de hoeveelheid spelers, dat heeft waarschijnlijk dan te maken met de verbeterde faciliteiten. Maar de kwaliteit van de spelers zou dan door die Dynamic Youth Rating beïnvloed moeten worden. En ja, dat doet hij niet.
Nee, zonde.
Het doodzonde.
Zeker in een land als Indonesië. Kijk met San Marino dat daar een plafond aan zit. Omdat daar gewoon niet zoveel mensen wonen. Dat snap ik. Maar in Indonesië heb je zat mensen. Als je het voetbal populairder kan maken. Door dat te doen op jouw manier. Hè, nationale competitie sterker. Nationale team bijna een wereldmacht. Ja, dan is het best reëel om te stellen dat daar wel wat uit voort mag bloeien.
Precies, en ik verwacht geen spectaculaire stijging, maar al was het zeg maar 1 puntje erbij, dan had ik in ieder geval
gewoon een beetje erkenning.
Dan had je gewoon het idee gehad van, oké, het werkt dus wel, dit is gewoon een spel van de hele lange adem. En ja, dan kom je dus uit bij onze YouTube-vriend Zealand. En die heeft er volgens mij, ja, mogen we het een aanklacht noemen wat hij ervan gemaakt heeft?
Ja. Hij is goed in het uitspreken van zijn klachten.
Het is een Amerikaan, hè? Dus die hebben sowieso een sense of entitlement van hier tot aan de maan.
Maar, ik vind hem wel altijd heel vermakelijk, moet ik zeggen. Maar...
ja, dat is denk ik het goede woord ook wel, vermakelijk.
Ja.
Niet inhoudelijk.
Nee, dat niet.
Maar, nou ja, hij heeft er toen een dingetje van gemaakt. En nou, ik kan het nou al zeggen, want ik was toen bezig met een artikeltje over de Dynamic Youth Rating. En ik had ook bij SI mijn lijntjes lopen. Dus ik heb daar gewoon via de community liaison gevraagd van... hey, willen jullie me helpen met dit artikel? Want ja, ik weet natuurlijk niet hoe en wat. Nou, zij zeiden ook, ja, we gaan je natuurlijk geen kijkje achter de schermen geven. Maar we gaan even kijken wat we naar buiten willen brengen over hoe het werkt en wat je ermee kan. Ja, toen kwam die video. Dagartikel.
Ja.
Want zij zeiden gewoon, oké, nu gaan we er helemaal niet meer op reageren. Want alles wat we nu zeggen is alleen maar olie op het vuur gooien. Dat snap ik wel, maar ik baal wel. Want nou weet ik nog steeds, nou weet ik eigenlijk, want ze roepen ook nog steeds, het werkt wel. Ja, motherfuckers, hoe dan?
Ja, dat vertellen ze er niet bij.
Hoe dan?
Zo, normaal zijn ze wel van het schouderklopperij bij zichzelf.
Ja, maar nu doen ze het gewoon niet.
Nee. Nou ja, het is ook natuurlijk het is een van de eerste keren dat het er echt officieel in zit, natuurlijk.
Ja.
Dat ze het ook echt als feature hebben benoemd. We weten allemaal dat meestal FM met een nieuwe feature, dat duurt gewoon 3-4 zetten.
Ja.
Of 3-4 edities voordat het überhaupt een beetje werkt.
Ik hoop wel dat ze hem nou iets sneller aan de gang hebben. Maar ik vrees met grote vrees is ook niet waar. Want het blijft verder natuurlijk wel een fantastisch spelletje om te spelen.
Ja,
alleen, ik en met mij denk ik nog vele anderen die wel van de obscure landen houden, die hadden echt het idee van, oké, nou kan ik gewoon echt iets heel erg vets gaan doen. En ik verwacht niet dat Letland het nieuwe Engeland wordt, bij wijze van spreken. Maar ik verwacht wel, ik weet dat Morduret, die we in eerste instantie ook als gast hier op de planning hadden staan, en die toen een kleine kreeg, net rond de tijd dat we de opname gepland hadden. Die zei toen, ja, ik had eigenlijk stiekem de hoop dat ik het niveau van Liechtenstein op die manier ietsjes omhoog kon tillen. En ik weet dat er ook mensen met Luxemburg zoiets hebben lopen. Je baalt gewoon een klein beetje, omdat het zou je game op de lange termijn gewoon nog interessanter maken als je ook ziet dat het wat jij doet, dat het er ook toe doet.
Ja, nou ja, kijk, het idee is leuk en het idee is hartstikke goed. En het komt denk ik vanzelf wel. Denk ik, toch?
Ja, ik hoop het wel. Ik hoop het wel.
Ja.
Maar om even...
volgend jaar beter.
Niet nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar om even terug te gaan naar ons thema. We hebben dit uiteraard voorbesproken. Ik weet dat het overkomt alsof we wat slap lopen te lullen. Maar we hebben daadwerkelijk... We bespreken wel eens dingen voor. En Len die zei... Hey, maar wacht even. Als we het dan toch over kleine landjes hebben... dan moeten we hier vooral ook aan denken. Dus Len, hier komt het voorzetje. Alsof ik een ware Dennis Rommedaal ben... en jij Mattea Kesman.
Nou ja, dan ben ik die luie spits... waar ik laatst op het forum over sprak. De naturalisatieregels van het land... Dat is natuurlijk een absolute must om die te kennen. Dat maakt het kan je leven zoveel makkelijker maken. Om in ieder geval dat als je een club uit een land, uit een kleiner land hebt, dat je in ieder geval bepaalde spelers, inheemse spelers kunt naturaliseren en natuurlijk gigantisch kunt misbruiken voor je nationale elftal. Dan moet ik natuurlijk oppassen met het woord misbruiken tegenwoordig.
Ik wou zeggen, je bent wel lekker bezig, hè? Misbruiken, ja, nee, balgevoel, ja, ik vind hem een lekkere vent.
Grensoverschrijdend, dat is bij mij...
Peter, we hebben een klachtenpersoon. Als je je onheus bejegend voelt door Len, je kunt daar gewoon melding van maken. Wij doen daar iets mee.
Je kunt contact opnemen met...
Nee, maar kan zien blozen ook een beetje.
Je kunt contact opnemen met Björn als je je onveilig voelt in deze omgeving.
Nou, kom goed.
De naturalisatieregels. Ja, super belangrijk. Dus, want hoe kijken jullie daar tegenaan? Bijvoorbeeld, Peter, hoe doe jij dat?
Ja, je moet ze kennen. En ik ging in San Marino voor hoe je moet starten. En toen kwam ik erachter dat het 40 jaar duurt voor dat paspoort krijgen. Dus ik kon ze gelijk weer vergeten. Dus ja, je moet ze kennen. Het is wel van belang wat voor project ga je doen. Ik had dus vooral dat ik het in San Marino zelf moest zoeken. De faciliteiten verbeteren, andere clubs verbeteren. Nou,
terwijl dat niet altijd zo geweest is in San Marino. In die oudere versies was het geen 40 jaar, maar was het iets van 4 of 5 jaar maar.
Ja, dat dacht ik ook. Dat stond mij iets van bij.
Dat dus, hebben ze volgens mij...
was een koude dus.
Ja, dat hebben ze volgens mij een versie of 2, 3 geleden aangepast. Omdat er dan mensen waren die ja, in sneltreinvaart met San Marino heel ver kwamen. Omdat ze gewoon Italianen en Zwitsers en Fransen konden naturaliseren. En daar ben ik heel eerlijk. Ik heb dat ooit een keer ook met Liechtenstein gedaan. En toen heb ik er volgens mij binnen 20 jaar ook met Liechtenstein het WK gewonnen. Met FC Vaduz. En ja, wat deed je dan? Je kocht tweede rangs Duitsers, Fransen, Italianen op. Waarvan je wist dat ze toch niet in aanmerking zouden komen voor de nationale ploeg. Later kwamen daar dan tweede rang Spanjaarden bij. Zeg maar niet goed genoeg voor Barcelona B. Of misschien wel goed genoeg voor Barcelona B, maar niet goed genoeg voor het eerste daar. En dan kocht je ze. Dan hoopte je dat ze niet werden opgeroepen voor de nationale ploeg van Spanje. Als ze dat wel deden, moesten ze gelijk verkocht worden. Want dan ging je een Spanjaard opstellen die nog genaturaliseerd kon worden. Maar ja, dat was je ding dan. En het volgende probleem waar je dan tegenaan liep, dan hadden ze wel een paspoort. Maar dan wilden ze nog niet altijd uitkomen voor dat land. Dat was ook altijd zo'n dingetje. Dan had die Fransman eindelijk zijn Liechtensteinse paspoort. Toen zei hij, ja nou, ik wil dan nog eens even afwachten of Les Bleus me niet gaan oproepen. Oké, lul, opzouten.
Ja, precies. Mijn niveautje bal op het dak.
Ja, precies.
Ik ken het wel van mijn San Marino game. Ik had een paar leuke jongens. Bleken Italianen te zijn voor de helft. Ja, nooit van het leven dat ze daarvoor in aanmerking komen. Maar ze dachten blijkbaar zelf van wel. Want voor San Marino wouden ze niet komen spelen.
Oh, fuck off, man. Ik had dat met Indonesië. Dan ga je op een gegeven moment kijken van waar in het buitenland vind je nog iemand met een Indonesisch paspoort. Ik zal een real life voetballertje aanhalen. Hè? Bij Ajax zit in de jeugdopleiding Tristan Gooyer. En bij de start van een spel is hij 16 of 17. Dat is een redelijk goede rechtsback. Maar dan heb ik het over, zeg maar, modale eredivisie-speler rechtsback. Nou, voor Indonesië zou dat met andere woorden gelijk een wereldspeler zijn geweest. Nou, dan snap ik dat als je 17 bent, bij Ajax zit, dat je dan geen interland carrière bij Indonesië gaat pakken. Snap ik helemaal. Staat me niet in de weg om het gewoon te proberen. 2 maanden opnieuw. Maar dan zijn we op een gegeven moment ben je verder. Hè? En Tristan Gooyer, die is op een gegeven moment komt hij bij Jong Ajax terecht. En dan snap ik nog steeds dat je de hoop hebt om door te breken in de eredivisie. Om er wat van te maken. Dus dat je nog steeds zegt, nou doe me even niet. Even geen Indonesië. Want ik heb de stiekem hoop dat ik er wat van kan maken. Nou, dan word je ook nog opgeroepen voor onder in de 20-ploeg als je het een beetje leuk doet bij Jong Ajax. Goed. En op een gegeven moment ben je dan 23 en dan speel je in de eerste divisie bij de Graafschap. Dan mag je ervan uitgaan dat langzamerhand het Nederlands elftal wel uit beeld begint te verdwijnen. En dan zie je ook dat Indonesië het steeds beter doet. Een WK haalt. En je blijft gewoon weigeren en zeggen, nee, ik wacht voor mijn kans bij het Nederlands elftal. Inmiddels is Tristan Gooyer 29. En gewoon een hele keurige eerste divisie voetballer die na de Graafschap is hij naar NAC gegaan. Speelt gewoon elk jaar ergens tussen de 25 en 34 wedstrijden. Maar hij weigert gewoon te komen. Hij weigert gewoon te spelen voor Indonesië. Hij zegt nee, ik wacht voor mijn kans bij het Nederlands elftal.
Nou, beste
Tristan,
hopen,
die kans gaat niet meer komen. Ik heb heel slecht nieuws voor je, maar iets zegt me dat hij niet meer gaat komen als 29-jarige rechtsback van NAC ga jij niet meer opgeroepen worden voor het Nederlands elftal, terwijl bij Indonesië hebben we je er nog steeds heel graag erbij. Maar dan vraag ik het weer, gewoon live nu net weer gevraagd en wat zegt hij dan? Gooyer rejects international future with Indonesia. His preference is to maintain his commitment to represent Holland.
Ja, ergens snap ik het wel. Ik bedoel, we hebben op het forum natuurlijk de Surprising Superstar Challenge gedaan. Dus wie weet dat iemand denkt van we gaan van Tristan Gooyer nog een international maken.
Ja, maar ik weet het niet. In real life, maar je ziet het nou ook bij die jongens van de Antillen en van Suriname. Op een gegeven moment zie je gewoon dat het Nederlands elftal buiten beeld raakt. En dan gaan die jongens gewoon alsnog voor de Antillen of voor Suriname. Want als je kijkt wat... ik weet niet of je ze met recht nog kleine landjes mag noemen qua voetbal.
Want volgens mij staan ze allebei op een redelijke plek op de wereld. Althans, in ieder geval de Antilles doen het redelijk goed op de wereldranglijst.
Ja.
Suriname wat minder. Maar als je ziet wat Suriname in potentie voor spelers op het veld kan brengen, dat is ook geen misselijke ploeg. Want ik weet dat een van die jongens bij de Kleine Landen Challenge ook Suriname gepakt heeft. Volgens mij was dat Marcel. En die had toch een alleraardigst elftal wat hij op de been kon brengen.
Ja, als je daar vroeg die gasten aan kunt spreken, dan kan je echt een goed elftal bij elkaar pakken, hoor.
Nou ja, volgens mij Ryan Donker is volgens mij een speler die je kunt oproepen. En dan zeg je, misschien haal je daar je neus voor om, denk ik, Ryan Donk. Maar ja, in die contraille heb je daar gewoon een enorm goede speler aan.
Ja. Nou ja, Suriname zit in de Noord-Amerikaanse WK-kwalificatie, toch?
Dat scheelt op zich ook alweer, want ja, als je die in Zuid-Amerika erbij had geduwd. Maar hier, kijk eens, Warner Haan kunnen ze oproepen.
Ja.
Damil Dankerlui, Sean Kleiber, Dion Malone, Richiciano Haps, Ryan Donk, Kelvin Leerdam, Ryan Koolwijk, Roland Alberg, Mitchell Donald, Diego Biseswar, Florian Josefsson, Nigel Hasselbank, Geraldo Becker. En dan even kijken wat ze hebben hier nog meer. Mienti Abena, Ramon Lewin, Shaquille Pinas, Charon Cherry.
Ja, dat is echt niet zo slecht, hoor.
Mitchell Tevreden. Oké, het werd even wat minder daar, ja. Maar dan nog, dat zijn wel spelers, daar kun je mee thuiskomen. Het is niet zo dat je dan kansloos weggespeeld wordt. Ja, misschien door een Mexico, maar ja. Tegen de meeste ploegen, ook in de Noord-Amerikaanse regio, kun je daar best wel mee voor de dag komen. Zeker als je tactisch een beetje sterk bent. En ik denk dat ook een sleutelwoord hier is. Zorg ervoor dat je tactiek staat als een huis.
Ja, nee, dat is heel belangrijk.
En nou is, zeg maar, je moet je team bouwen rond de sterkste spelers die je hebt, als het even kan. En daar wil ik, het is misschien geen klein land, maar ik wilde altijd het voorbeeld aanhalen van Schotland. Die hebben twee spelers die echt wereldklasse zijn. Maar het zijn alleen allebei linksbacks. maar toch hebben ze met de nationale ploeg een manier gevonden om het te laten werken. Namelijk Robertson speelt echt linksback en van Tierney hebben ze een soort van veredelde linker verdediger gemaakt die dan wel langs de lijn mag opkomen als Robertson doorgestoten is. Dus ze hebben het op de een of andere manier hebben ze toch werkend gekregen.
Dus een beetje in de wide centerback rol, hè?
Ja, eigenlijk wel.
Ja.
Eigenlijk wel.
Ja.
En nou ja, we hebben net het voorbeeld van Suriname al aangehaald, ook bij Indonesië. Voor de meeste landen, zeker die kleintjes, is het ook altijd handig om te kijken of er niet ergens overzees nog een aantal van die figuren rondrennen. Om je een voorbeeldje te geven. Als je met Indonesië speelt, moet je altijd Nederland erbij pakken. Want ja, daar komen gewoon altijd. Daar komen de beste new gens vandaan met een Nederlands paspoort. En een ander voorbeeld is, nou ja, als je San Marino pakt, dan moet je er Italië bij pakken. Omdat dan nog wel eens links of rechts een verdwaalde San Marinese tevoorschijn komt. En als je ergens op de Balkan gaat spelen, pak dan bijvoorbeeld Zwitserland en Zweden en Duitsland erbij. Want daar komen ook een heleboel van die jongens met dat soort paspoorten nog ineens tevoorschijn. Als je een vage ploeg uit Afrika pakt, pak dan gewoon Frankrijk erbij. Want nou, zo'n beetje heel Afrika wordt in Frankrijk gespawnd. Dus daar kun je wat mee. En eentje die wat minder voor de hand ligt is, stel je voor dat je de nationale ploeg van Syrië wil besturen. In Zweden zijn er gewoon een aantal ploegen die die Syrische links hebben. Zoals ja. Assyriska en Syrianska. Die hebben vooral Syrische new gens. Dus daar kun je wat mee. En je kunt ja, je nationale ploeg op die manier een beetje een kickstart geven.
Ja, nou ja.
En de MLS inladen.
Ook dat.
Daar komt echt van alles door. Dat is echt bizar.
Ja,
daar kom je ook de meest vage landen tegen.
Ja.
Ik heb erover gedacht om op een gegeven moment de Mongolische new gen te halen. Omdat ik denk, ja, hoe vaak kom je überhaupt een Mongolische speler tegen? Je komt wel vaker spelers tegen die Mongolen zijn, maar dat is wat anders. Sorry, dat was kwetsend. Dat zouden we niet meer doen. Mijn excuses. Je komt zelden een Mongolische speler tegen die ook een klein beetje niveau heeft. En dit was wel Nou ja, die speelt in de MLS. Dus dan heb je het over onderkantje eredivisie zoiets qua niveau. Die kan dus wel wat. Niet goed genoeg om bij Dynamo Kiev aan de bak te komen. Dus uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Want ik denk, ook in de competitie wil ik wel een keeper die in staat is om een bal tegen te houden. Dat en hij was, zeg maar, formaatje Kostas Lamprou. En ja, dat vind ik wel een dingetje. Als mijn keeper niet bij de lat kan, ja, vind ik niet fijn.
Nee, maar dit het klopt wat je zegt. Hè? Dat is wel echt. We hadden het aan het begin van deze aflevering hadden we het er ook al over. Dat bijvoorbeeld, weet je, ik zit nu in Guadeloupe. En dan heb je al die Fransozen die eigenlijk ook een. Ja, wat is het? Een Guadeloupees paspoort? Guadeloupiaans paspoort?
Maar heb je niet gewoon een Frans paspoort?
Nou, nee, maar Guadeloupe is ook echt een speelbaar land in FM. Dus die hebben. Je kunt ook gewoon de nationaliteit Guadeloupe hebben.
Ja, oké, dat weet ik. Maar ik bedoel. Volgens mij heeft iedereen in Guadeloupe automatisch ook een Frans paspoort.
Ja, dat is sowieso. Ze hebben sowieso een dubbel paspoort. Maar dan is het dus ook heel erg van belang. Stel, je gaat in mijn zeef ga ik ook Guadeloupe erbij nemen. Dan is het wel heel erg van belang dat ik ook gelijk Frankrijk erbij pak.
Want ik zie bij Guadeloupe staan dat het volkslied gewoon de Marseillaise is. En ze hebben de munteenheid de euro.
Nou, dus volgens veel ploegen spelen ook overzees mee aan de Coupe de France.
Het is overigens ook een Guadeloeper. Iemand uit Guadeloupe is een Guadeloeper.
Een Guadeloeper.
En als je een vrouw bent, dan ben je een Guadeloupse.
Kijk.
Guadeloupes.
Heb je... Oh, nee, ik ga daar niet op reageren. Dit zijn de... Nee.
We blijven
daar
van weg.
Dat kan alleen maar fout gaan. een Loopse Guadeloupse is dan een Guadeloupse. Oké.
Jezus. Ja, nee, het gaat
sorry,
goed.
Sorry man, sorry.
Het gaat de goede kant op.
Het is vrijdag.
Dat was gelijk mijn laatste optreden blijkbaar.
Ik weet niet of we een zwarte lijst hebben, maar die staat... Oh nee, mag je eigenlijk wel nog zwarte lijst zeggen? Of mag dat ook al niet meer?
Nee, dat is dan een lijst.
Nee.
Terug naar het onderwerp.
Terug naar het onderwerp, het dwalen af. Het ging eigenlijk over. Het ging eigenlijk inderdaad over de spelers scouten met een buitenlands paspoort. Dat gewoon mogelijk is. Probeer er inderdaad ook wat van te maken. Bouw je team dus rond de sterkste spelers die je hebt. En probeer ze ook binnen de tactiek te laten passen. Je kunt binnen het nationale team dus ook niet omtrainen. Als je ergens, ik noem maar eens wat, een hele goede spits hebt. Maar je speelt niet met spitsen. Ja, dan kun je die speler wel gaan negeren. Maar. Kijk, bij Brazilië is dat niet zo erg als je daar de wereldklasse aanvallers gaat negeren, omdat je ook wereldklasse middenvelders hebt. Maar als jij de bondscoach bent van pak hem even bij de Centraal-Afrikaanse Republiek, en je hebt maar één of twee spelers die op een beetje hoog niveau actief zijn, ja, dan is het niet heel zinnig als je er één of twee gaat negeren. Want ja, dan blijft er niet heel veel over, zeg maar. Dus dan maak je er maar het beste van. Dus of je pas je tactiek aan, of je gaat die spelers dwingen om dingen te doen die ze eigenlijk liever niet doen. Waarvan ik denk dat tweede pakt meestal niet zo goed uit. En dat eerste is in het algemeen dan toch net even wat verstandiger.
Ja.
Want ik heb zelfs met Indonesië af en toe met een spits gespeeld.
Oeh, sorry.
Nee, maar ik had een Indonesische spits van 1,97 meter. En dan kom ik een beetje uit bij het verhaal van Peter. Als je nou gewoon iemand hebt die lang is in die kontrijen, dan moet je er ook iets mee doen. En het is nou niet zo dat die gast enorm goed was. Want dan heb ik het over... de naam van die jongen doet er op zich niet eens toe. Maar die speelde voor... die kwam door als New Gen voor in de Koreaanse K-League. En die gast was gigantisch. Ook daar. En... Ik heb vooral in de jeugdploegen heb ik gebruik van hem gemaakt als spits. En die heeft op jeugdniveau, die raffelde de doelpunten erin, dat wil je niet weten. Ik geloof voor de onder-20 ploeg heeft hij in totaal iets van 18 of 19 doelpunten gemaakt. In iets van 12 wedstrijden. Waarom? Nou ja, die gast is groot. Dus bij corners laat je hem de eerste palen aanvallen en... Hij is ook als aanspeelpunt nuttig, want als je gemiddelde tegenstander 1,65 meter is, dan heb je op zich wel iets aan zo'n lange jong. Dus daar kom je een heel eind mee. Hij heeft ook inmiddels ook zijn debuut gemaakt voor de seniorploeg. Dat gaat 5 interlands, 1 doelpunt, dus op zich voor een spits van Indonesië niet slecht. Zeker als hij gedwongen wordt om als shadow striker te spelen. Maar ja, dat af en toe moet je van je principes afstappen. Zelfs ik doe dat.
Ja.
Zelfs ik doe dat.
Ja, maar hij kwam in Korea door. Is het een was het een Indonees?
Indonesiër. Ja,
een Indonesiërse eerste paspoort of was het een
Koreaan? Nee,
ja, dan slaat hij 197
ook nergens. Hij had als eerste paspoort. Maar volgens mij is het in die landen best wel normaal dat zeg maar dat je een soort Indonesische huishouder hebt, of dat Indonesiërs die kant uitgaan om daar allerlei klusjeswerk en dergelijke te doen. En ja, ik denk dat het op die manier op de een of andere manier gefixt is. Het is net zoiets als dat je in alle landen van de wereld wel Filipijnen tegenkomt, en dat dus ook in alle landen van de wereld wel eens een Filipino doorkomt als new gen. Ja, opnieuw. Nee. Ja,
laten we nou niet weer die kant op gaan.
Zo was het niet eens.
Ik zeg niks.
Weer die kant op.
Nee, maar nou zijn we gewoon spijkers op laag water aan het zoeken. Daar was dat gewoon echt geen extra bedoeling achter.
Nee, maar we kwamen er toch weer wel. Ja, maar wat, dat is toch ook weer. Dat vind ik ook weer typisch voetbalmanager. Dat je dan. Indonesiërs zijn over het algemeen niet heel groot. En wat doet voetbalmanager? We gooien er eentje van 2 meter tegen.
Ja, nou vind ik op zich wel grappig. Maar sowieso kom je af en toe combinaties tegen van new gens waarvan je denkt, hoe dan? Ik pak al een ander voorbeeldje uit mijn safe. Als ik zeg Aris Alexiou, uit welk land denk je dat die gast komt?
Roemenië.
Nee, het is een Jordaanse Griek.
Ja, nou, ja.
Die heeft 71 interlands inmiddels voor Jordanië gespeeld. En daardoor heb ik Jordanië kunnen afvinken. Maar weet je bij welke club dat hij uit de opleiding kwam?
Nou.
Utrecht.
Bijna goed. AZ.
Ja. Oh.
Dus, snap jij het, snap ik het. En volgens mij staat zeg maar de regio Alkmaar niet bekend om de hoeveelheid Jordaniërs en Grieken die daar vandaan komen.
Nee, nou ja, je hebt nu natuurlijk wel Pavlidis, die zit daar, en Hatzidiakos.
Ja, maar Pavlidis is volgens mij wel een echte Griek.
Ja, nee, maar dat zal daar wel weer de logica van voetbalmanager in zitten. Van, daar spelen nu 2 Grieken, dus zullen er wel wat Grieken door kunnen komen.
Oké, maar prima, dan heb ik er nog eentje voor je. Deze speler komt van Feyenoord, Ibrahim Al-Nakbi. Uit de Verenigde Arabische Emiraten. Nou, leg jij eens uit wat de combinatie is tussen Feyenoord en de Arabische Emiraten.
Nou ja, er komen veel schepen in de Rotterdamse haven uit Emiraten natuurlijk. Ja, Peter kan dat zo beamen.
Absoluut.
Ja.
En die varen op olie. En olie komt uit de Emiraten.
Al die olietankers die komen allemaal in de Rotterdamse haven aan. Ja, dan is er vast wel een verstekeling ergens die kan voetballen.
I stand corrected. Laat maar gaan dan. Maar oké, we hadden een script.
Ja,
je beste spelers dus.
Ja.
Daarop aansluitend. Probeer ze te laten passen binnen de tactiek die je gebruikt. Ook als dat betekent dat je compromis moet sluiten. Zo kwamen we er, want dan kwamen we bij die Indonesische spits van 2 meter.
Ja.
We proberen hem terug op de rails te krijgen. Ik heb net in het voorstukje al gezegd, probeer de jeugdteams te managen, want dan krijg je een beetje een idee van wat er van new gens doorkomt. En niet van, mijn eerste keus als linksback is 34 en ik moet wat, maar wat heb ik eigenlijk nou? Daar een leuk voorbeeld van. Weet je wie de eerste linksback van Indonesië geweest is tot hij op zijn 33ste echt langzaam weg mee te kunnen? Dat is een Nederlander.
Weet je niet van Roda, denk ik, of niet?
Nee, deze kwam. Ik snap wie je bedoelt. Jij bedoelt Af van Peppe. Maar ja. Nee, deze komt van Jong Ajax. Is toen naar Cambuur gegaan. Jasper ter Heide.
Oh.
Zeg maar helemaal niks.
Jasper ter Heide heeft 125 interlands verzameld voor Indonesië.
Kijk.
En toen die met pensioen ging, had ik wel zoiets van, oh, wat moet ik nou? Oh, wacht, ik doe de jeugdteams ook, dus ik weet gewoon wat eraan zit te komen. Maar als je dan het probleem hebt dat je de jeugdteams niet doet, en ineens stopt zo'n speler, die een beetje op niveau gevoetbald heeft, en je moet ineens wat, ja, dat is wel een dingetje. dan... Dus het is wel handig om de jeugdteams in de gaten te houden. Ook om ze zeg maar in hetzelfde systeem ongeveer te laten spelen als de hoofdmacht. Dat je ook weet of die spelers dat aankunnen.
Ja, dat, ik vind het wel een interessante gedachte dat jij... Ik heb ook heel vaak landen gemanaged in voetbalmanager, maar nog nooit op het idee gekomen dan ook de onder 23 tot en met de onder 18 te doen. Dat maar is eigenlijk vind ik een heel interessant idee.
Ligt denk ik ook een beetje aan het niveau van het land wat je managt. Want ik noem maar eens wat, als jij Brazilië pakt... Ja, wat zal jou de jeugd van Brazilië boeien? Je hebt,
ja, nee, dat is waar.
Op senior level heb je zoveel teams om, spelers om uit te kiezen... dat ja, je ziet wel wat er uit de jeugd doorkomt.
Ja.
En ja, ja, Peter, toen jij bij San Marino zat... deed je daar ook de jeugdteams bij?
Nee, eigenlijk niet. Had ik wel moeten doen, denk ik.
Het kost me wat meer tijd... Dat ben ik ook heel eerlijk in. Maar ik heb wel het idee dat ik daardoor redelijk in de gaten heb wat er allemaal is en wat er allemaal doorkomt. En dat we daar, nou ja, iets van kunnen maken.
Ja, ik had vooral de mazzel dat het vooral alles in San Marino zelf doorkwam. En de San Marinese competitie had ik wel goed in kaart gebracht door de club waar ik zat.
Dat helpt. Dat
natuurlijk ook in die competitie, ja. Want, en dat hielp wel een beetje, ja.
Want voor mij was het wel een beetje een gemis dat ik inderdaad niet in de Indonesische competitie managde. Maar ik heb dat dan opgelost door een Indonesische feederclub te nemen met Dynamo Kiev. Zodat ik tenminste minstens één keer in de twee jaar een Indonesische speler via de faciliteiten van Dynamo Kiev doorkreeg. Dat waren dan vaak ook gelijk spelers die bijna direct in de nationale ploeg ingingen. Want die waren op hun 16e, 17e vaak al beter dan de lokale talenten. En ja, als je dan op een gegeven moment succes gaat boeken, dan kun je ook de Nederlandse spelers met dubbele paspoorten wat makkelijker overhalen. En ja, dan komt het spel. Dan gaat het spel op de wagen, bij wijze van spreken. Maar dan. Ik denk dat we nu een beetje aan zijn gekomen bij ja, de tips en de tricks. Om, ja, dan ben je bezig, dan ben je een jaar of 5, 6 bezig. Wat kun je doen om sneller succes te boeken? Nou ja, je kunt de spelers naturaliseren. Dat gaat een stukje makkelijker als je succes boekt. En om succes te boeken moet je hoger komen op de wereldranking. Maar hoe pak je dat aan? Hoe kom je hoger op de wereldranking?
Ja, dat is winnen. Eigenlijk, heel simpel gezegd. En dat kan je het beste doen door vriendschappelijke potjes in te plannen tegen andere kleine teams. Beetje tactisch kijken, hè. Welke ploeg staat eigenlijk te hoog, maar heeft te weinig kwaliteit. Dan kom je bijvoorbeeld met San Marino speelde ik vaak tegen Luxemburg. Die kon ik wel hebben, maar die stonden vrij hoog. Omdat ze ook wel eens goed presteren. En door die ranking te blijven stijgen, worden je lotingen minder moeilijk.
Kijk, en... Ja, het enige wat ik kan zeggen is, dat is helemaal mijn ding inderdaad. Want ja, ik ben er nu, Indonesië staat inmiddels 8 op de wereldranglijst. Dus ik ben inmiddels bij die fase aanbeland dat ik gewoon andere top 10 en top 20 ploegen uitdaag om te kijken of ik in staat ben om ze te pakken. Maar voorheen was het inderdaad dat ik vooral ploegen uitdaagde die iets boven me stonden, waarvan ik dacht, ja maar jullie niveau ligt iets beneden dat van ons, dus ik kan je hebben. En het is zo dat... winst altijd meer punten oplevert dan een gelijkspel. Al zou je bij wijze van spreken met Luxemburg Brazilië op 0-0 houden, het levert je minder punten op voor de wereldranglijst dan een overwinning op Kiribati. Dat is trouwens niet helemaal waar, want Kiribati is unranked, dus dat levert je 0 punten op, maar nee. Bij wijze van spreken. Al zou je de nummer laatst van de ranking verslaan, dat levert je meer winstpunten op dan een gelijkspel tegen de koploper. Verbeter je reputatie, krijg je een makkelijkere loting, daardoor win je weer meer, haal je weer meer punten, wordt je reputatie weer beter, stijgt je ranking weer en dan kun je betere spelers gaan vragen of ze niet voor jou willen komen. Behalve Tristan Gooyer, want dat is een lul en die weigert om voor Indonesië te spelen.
Nou, die wil ook niet meer langskomen nu.
Speelt die voetbalmanager dan?
Ik hoop het niet voor hem.
Ja, maar hij speelt S17, dus die speelt waarschijnlijk FIFA.
Ja, dat is waar.
Die speelt waarschijnlijk FIFA.
Of Fortnite.
Ik hoop het.
Ik hoop eigenlijk gewoon dat we nog steeds een keer ergens een soort Antoine Griezmann, maar dan in Nederland vinden. Iemand die helemaal verslingerd is in een spelletje en die dan ook gewoon zin heeft om een keer aan te sluiten.
Ja. Ja, ik weet nog steeds dat Erik Pieters is echt een groot fan van voetbalmanager.
Ja, maar dan moeten we eens kijken of we met hem geen contact kunnen leggen.
Ja. Ik heb hem ooit een keer op Instagram wel opgezocht, maar daar heb ik toen uiteindelijk niks meer mee gedaan. Misschien dat ik dat nog even een keer ga kijken, want dat is wel...
Dus,
Het zou tof zijn.
Ben jij of ken jij die Nederlandse profvoetballer die helemaal verslingerd is aan voetbalmanager? Drop in onze DM's of stuur ons een mailtje op podcast@manunited.nl. Nee, dit is niet de afsluiting van de aflevering. Dit is wij die weer eens off-script gaan. Ja joh, dat doen we gewoon.
Tuurlijk.
Volgens mij hebben wij daarmee denk ik wel het thema wel een beetje behandeld. Of willen we nog inzoomen op het tactische plaatje?
Ja, daar kan je heel kort over zijn, denk ik. Het is een beetje zelfs LLM. Het is LLM in principe. Dus houd het simpel.
Ja, precies. Ga uit van je eigen sterke punten. En probeer je zwakke punten zoveel mogelijk te maskeren. Ik noem maar eens wat. Indonesië heeft hele kleine verdedigers. Dus wat wij niet moeten gaan doen is met een diepe defensieve lijn spelen. Want dan vraag je de tegenstander om de bal hoger jouw 16 te gooien. Ja, en als je daar drie Smurven en Mees Hilgers hebt staan, dan kom je niet ver. Dus ga uit van je eigen kracht. En probeer tegelijkertijd je eigen zwakke punten een beetje te maskeren. En als dat betekent dat je bijvoorbeeld aanvallend vrij sterk bent. Nou, speel dan ook maar op de aanval. En natuurlijk, er zijn dan ook wedstrijden dat je tegen 4 of 5 tegendoelpunten aanloopt. Maar er zullen ook wedstrijden zijn dat je erin slaagt om een sterk ploeg bij de strot te grijpen. En eens een keer door te bijten. Ik denk dat we daarmee dan het thema van deze week op een fraaie manier hebben afgerond. Maar we zijn nog niet klaar. We gaan ook nog kijken naar de club en de speler van de week. En voor de speler van de week geef ik, als ware ik, weer Dennis Rommedaal. Dat voorzetje naar de Mathea Kersman van dienst Peter. Zie je, je krijgt zelfs je PSV-voorzetjes op maat aangeschoten. Wie heb jij als speler van de week uitgekozen, Peter?
What is going on here? He's done it again! Oh, genius! Absolute genius!
De speler van de week.
Als speler van de week gaan we kijken naar Luxemburg, Angola en Portugal.
Alle 3-1, Peter.
Alle 3-1. En dan zou je denken, hoe kom je daar nou bij? Ja, heel simpel. Een deel de Poker Player Challenge, een deel de Kleine Landen Challenge. En ik kom uit bij Leandro Barreiro.
Oeh.
Van Mainz. Dat is geen kleine club. Het is ook geen kleine speler meer. Maar hij komt dus uit Luxemburg, Angola en Portugal. Speelt voor de nationale ploeg van Luxemburg. En hij is, als ik mij niet vergis, 21. Een middenvelder. Talentvol. En hij past zeker in het thema, dacht ik zo.
Yes. Ik heb hem zelfs onder contract gehad bij Dynamo Kiev. Want ik moest hem naar Luxemburg afvinken voor de pokerplayer. En toen ben ik voor hem gegaan. En wat ik fijn vind, is hij heeft 16 voor agressie. Dat is ja. zo'n ideale terrier om op een middenveld te hebben. Ja. Die bijt zich lekker vast. Dat zal waarschijnlijk dan dat Portugese bloed zijn van dat zo'n zuigertje, zo'n ettertje die gewoon met gestrekt been erin gaat. Want hij heeft ook een paar rode kaarten gepakt in zijn verblijf in Kiev. Maar het is een fysiek sterke speler. Het is een ideale ball-winning midfielder.
Ja. En hij kan op 10 eventueel. Dus je kan hem ook nog eens veelzijdig inzetten op het middenveld.
Ja, maar zeg maar, dan krijg je een beetje het idee van als je Marouane Fellaini op 10 zet. Het kan in principe wel.
Soms werkt het. Soms
maar,
werkt het.
En er zijn momenten als je tegen Ajax speelt dat het ook werkt. Maar het oogt niet zo heel fraai. Sorry, Len.
Ja, vrij met ermee.
Ja, maar ik kan me ook wel eens een situatie voorstellen dat je inderdaad Leandro Barreiro op 10 laat spelen om hem dan de 6 van Ajax aan te laten pakken, waarmee je de complete opbouw verstoort.
Ja, dat zou wel.
Gewoon lekker hoge druk zetten, toch?
Ja, dat kan die.
Ja, absoluut.
Ja, het is mentaal een kuitenbijtertje in elk geval. Ik vind hem er wel tof uitzien.
Ja, nou letterlijk ook, want hij heeft rood geverfde haren.
Oh, zo'n Ryan Babel. Nee. Laat maar.
Ja, zoiets.
Zo, en zo'n heel dun potlood vlasnorretje. Ja. Dus een beetje het snorretje van een beginnende Mark van Bobbel met het kapsel van Ryan Babel en de mentaliteit van Edgar Davids.
Kijk, nou.
We weten het wel te verkopen, toch?
Gouden combi.
En alleen de lengte van Kostas Lamproen, dat is dan wel jammer.
Ja. Ja, hij heeft de potentie om een grote speler te worden, maar niet letterlijk.
Nee, precies.
Tenzij die groeihormonen gaat spuiten. Maar laten we die verdachtmakingen nou in godsnaam eens even niet de wereld in de slingeren. Het was een grapje, luisteraars. Nee, dat brengt ons bij de speler van de week. Hebben daarmee afgehandeld, sorry. En dat brengt ons bij de club van de week. En we hebben gekozen voor een stuntclub. Brilliant! Just brilliant! He gave that the works!
Oh, what about that? What about that? De club van de week.
En normaal gesproken gaan wij nog wel eens voor clubs van een eiland. Of voor ploegen die een cool logo hebben. Nu zijn we gewoon gegaan voor een ploeg die in het nieuws was. En de club waar wij voor gekozen hebben, die is actief op het vierde niveau van Frankrijk. Maar staat inmiddels wel in de halve finale van de Coupe de France. In real life. We hebben gekozen voor FC Versailles. Uiteraard genoemd naar de regio waarin ook het Paleis van Versailles staat. En die zijn actief op de Nationale Deuxième Groep A, oftewel het vierde niveau in Frankrijk. Die zijn begonnen aan een opmars, want die zijn een aantal keren op rij gepromoveerd. Er zit een rijke eigenaar achter. Dus ze proberen er wel wat van te maken. Ze zijn ook officieel geregistreerd als een zo'n voetbalcentrum in Frankrijk. Dat betekent dat ze zo'n regionaal opleidingscentrum zijn, waar dus best wel wat van talentvolle jeugd zit. Spelers als Thierry Henry, Hatem Ben Arfa, Jérôme Rotin hebben in het verleden voor de jeugd van Versailles gespeeld, voordat ze uitvlogen naar grotere Franse clubs. Ik durf niet te zeggen of ze in voetbalmanager ook een talentvolle jeugdopleiding hebben, maar het zou zomaar kunnen. FC Versailles dus. Het logo is niet zo heel spectaculair. Ze hebben zo'n Franse lelie in het logo. Gestileerde zon die opkomt. Dat zal wel de verwijzing zijn naar de zonnekoning van wie het paleis daar in de buurt staat, als ik zo een gokje mag wagen. En voor de rest, heel saai de tekst. Als tekst FC Versailles 78 en een voetbal. Dus het is geen geweldig origineel logo. Wat ik aan clubkleuren kan terugvinden is, volgens mij spelen ze in het blauw en wit. Dus ook dat loopt niet over van originaliteit. Maar het lijkt ons op zich wel een coole club. Ze hebben in het echt dus de halve finale van de beker gehaald. Ben jij in staat om een voetbalmanager het beter te doen? Ga jij de beker winnen met FC Versailles? Laat het ons weten als het je lukt. Dat gezegd hebbende, lieve luisteraars, bedankt dat jullie weer in grote getale de moeite hebben genomen om naar onze podcast te luisteren. Mochten wij een foutje gemaakt hebben of iets gezegd hebben wat echt niet kan, dat kan gewoon, deel dat dan met ons. Deel die feedback, want wij vinden dat waardevol. Wij kunnen alleen maar groeien als podcast als we jullie feedback ook verwerken. Eventuele vragen, suggesties of opmerkingen, alles is welkom. Je kunt ons bereiken door ons een mailtje te sturen via podcast@manunited.nl of je bereikt ons op Twitter of je logt in op het forum van Managers United en laat ons alsjeblieft wat weten. Vergeet niet om op de subscribe-knop te drukken. Dan krijg je elke woensdag een berichtje als we weer een nieuwe aflevering droppen. En nogmaals bedankt voor het luisteren.
De Voetbal Managers United podcast.